Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in het tweede boek der Koningen, daar van het tweede hoofdstuk van vers 1 tot 15. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog een gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hun dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Zevende gebod, gij zult niet echt breken. Tachtste gebod, gij zult niet stelen. Negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod, gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu 2 Koningen 2. Het geschiedde nu als de Heer Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa hing van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide: Zo waarachtig al de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo hingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem: Weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: Zo waarachtig al de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem: Weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem: Blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: Zo waarachtig al de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden hingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten hingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden hingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Beheer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worden. En Elisa zeide: Dat toch 2 delen van uw geest op mij zijn. Hij zeide, gij hebt een harde zaak beheerd, indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde als zij voortgingen al gaande en sprekende zie, zo was daar een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hun beiden scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer, en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. En hij hief ook Elia's mantel op die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg het water en zeide, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaars en derwaars verdeeld en Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten die tegenover de Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. Tot zo.
Laten we trachten om de naam des Heeren aan te roepen. Aanbiddenswaardig, getrouwe en volzalige God in de hemelen, in de toenadering tot uw heilige troon, kleed, o hoge majesteit, onze zielen met ootmoedigheid. We hebben van de zonen der profeten zojuist gehoord, dat ze met hun aangezichten neerbukten uit eerbied voor Elisa. Wat zouden we dan niet behoren te doen, voor die grote God der goden en koning der koningen? O, hoe betaamt het ons voor u diep te bukken en diep te buigen in stof, in de vernedering, in de verootmoediging, opdat we onder het gezag van de grote God van hemel en van aarde, van de volmaakte, aanbiddelijke, zalige, heilige rechter, wiens ogen zijn als een verterend, vlammend vuur, die een zwaard uit zijn heilige mond gaat, en alles zal verteren wat buiten Christus is. En die dat de zonde geen zins gemeenschap houden kunt. Want gij zijt de heiligheid der heiligheden zelf. O, dat we voor u leerden vrezen. En dat we met vernedering vervuld werden. Maar dat u ons wilde aanschouwen in het offer van uw geliefde Zoon. In hem alleen wilt u met een zondaar gemeenschap houden. In hem alleen wilt u een zondaar beminnen. U hebt lief. U hebt een volkomen lief. Want het is des vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te hemen. Een volmaakte liefde en een goddelijke liefde. Die in eeuwigheid niet zal kunnen weggenomen worden. Dat is ook een vuur der liefde wat in eeuwigheid niet geblust kan worden. Och, dat het ons gegeven mogen worden in de morgen van deze dag. Dat we daar enige indrukken en enige beseffen zouden mogen ontvangen in onze ziel. En dat het ook in onze harten mogen leven wat we gehoord hebben uit uw woord. Waar is de God van Elia? Ja, dezelfde. O, waar wordt gij geopenbaard in uw heerlijke macht, in uw goedheid, in uw liefde, in uw nederbuigende barmhartigheid, zoals u dat wilde doen aan Elia en Elisa, zou u het ook nog onder ons willen doen. Het is diep verzondigd. Op onszelf zien, dan kan het niet. Als op elkander zien, kan het ook niet. En als we zien hoe donker het geworden is in uw kerk, en hoe vreselijk de uitleving van de zonde in ons land en daarbuiten de wereld geworden is, dan kan het ook niet. Maar is er nog een reden in u? Gij zegt, ik doe het niet om uwentwil. O huis Jacobs, dat zij u bekend. Ik doe het om mijn zelfswil. Ik doe het om mijn grote, zalige naamswil. Opdat die verheerlijkt wordt. dan zou u het ook vandaag nog onder ons kunnen doen. Dan zou die grote God van Elia, zou zich ook nog kunnen openbaren onder ons. Ja, dan wilt u nog met ons te doen hebben. En zijn nog een toonbeeld van uw verdraagzaamheid, dat we nog op mogen komen, dat we nog in zover we weten gezond zijn, en dat we nog onder geklank van uw woord mogen komen, zijn al de goedertieren heden des Heren, dat we niet vernield zijn. Maar hoe groot het ook is, och Heren, het is toch te kort, het is zo leeg, het is zo leeg in uw eigen huis, als u gemist wordt, het is zo koud. Het is zo koud in het hart en zo koud overal als u gemist wordt. Oh, we zijn toch zo hard. Maar u mocht ons willen vertederen. We zijn als ijs zo koud, maar u mocht ons hart willen verwarmen. In de liefde Gods, in Christus Jezus. Zou u daar uw geest willen geven vandaag? Zou u intrek willen nemen in zondaars harten? Zondaars zalig maken is toch uw liefste werk, Heere Jezus. Zou u het dan niet meer ter hand nemen? Zou gij uw ambt dan afgelegd hebben? Dat kan niet wezen. Dat kan nooit wezen. Want gij doet uw werk met lust en met liefde en met vermaak. Neem het dan nog eens ter hart ook onder ons. En in uw kerk, hier en op andere plaatsen. Niet alleen in de stad, in onze provincie. Maar door de gehele wijde wereld. Overal waar de mensen samenkomen onder het woord. Overal waar gepreekt of gelezen wordt, zou u het willen vergezellen met een levendmakende kracht, opdat uw kerk gebouwd werd in deze dag, en dat het rijk van de duivel afgebroken zou worden door de kracht van de Heilige Geest, en dat de Satan verdreven zou worden, en dat onze zielen bedeeld werden met die zalige werking van boven. En dat in vele zondaarsharten het koninkrijk van de Heere Jezus Christus opgericht zou worden. En waar dat gebeurd is, dat het daar versterkt mag worden, bevestigd en vermeerderd. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. We zijn toch zo uit de aarde aards en kleven zo aan het stof. En als het een ogenblikje anders is in de ziel, is het alleen maar een wonder. Maar we zakken terug in onszelf. En we zakken terug in het wereldje. En we zakken terug in allerlei godsdienst wat niet uit het Christus is. En wat niet uit de Heilige Geest is. En wat onder het rechtvaardige vloek ligt. Och, dat we het zouden mogen zien. We zijn zo blind en we denken dat we zien. We weten het maar niet als u onze ogen niet opent. Oh, kom onze ogen nog eens openen. Wil onze ziel nog eens verlichten met geestelijk licht en geestelijk leven. Opdat we bij goddelijk licht onszelf zouden mogen leren kennen. Maar dat we bovenal u zouden mogen leren kennen. Dat is toch het eeuwige leven. U te kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt in deze wereld. Daarin ligt de zaligheid. U te kennen is het eeuwige zaligheid. U te kennen is u te beminnen. En u te beminnen is op u te vertrouwen. En u te vertrouwen dat is onszelf geheel en al aan u over te geven. En daarin ligt een zaligheid voor de tijd en eeuwigheid beide. Zou u het willen schenken en werken. Als dat nog eens geopenbaard werd onder de kinderen, onder de jeugd en onder de jonge mensen. Wat zou toch een wonder wezen dat er kinderen waren die zich ongelukkig voelden. Dat er jonge mensen waren die zich zo leeg voelden omdat ze u kwijt zijn. En dat er zo een hartelijke godsgemis, een droefheid naar u de zalige God in het hart mag gewerkt worden. Het zij in een plotselinge weg of het zij langzamerhand. Want gij bereikt toch uw doel door wegen die wij niet geweten hebben en paden die we niet gekend hebben. Uw werk gaat toch altijd anders dan dat we gedacht hebben. Gij hebt het vergeleken bij een mosterdzaad in de aarde gelegd. We zien die verborgen werkingen niet. Maar gij gaat wel door met uw werk. Al is dat we het niet zien. En gij regeert en gij heert en gij doet wat u behagelijk is. Zou u zo willen werken onder ouders en ouden? Want we hebben allen samen hetzelfde nodig. Die heilige geest des levens. O, dat er enige deeltjes van die geest ook op ons mogen vallen. Ook op ons aanbiddelijke Heere Jezus. Gij zijt met de heilige geest gezalfd zonder mate. Maar u wilt het niet voor uzelf houden. Gij wilt het meedelen. En gij wilt er druppeltjes van doen afdalen op mensen. Het is voorgesteld en afgebeeld onder de hoge priester, onder het Oude Testament. Dat de hoge priester gezalfd werd met de heilige zalfolie. De drupte tot op zijn baard, tot op de zoom van zijn klederen, tot zijn voeten toe. Het uiterste puntje werd bereikt. En zo de verst afgeleven en de schuldigste zondaar die het verste van u afgeweken is, die kunt u bereiken. U kunt nog zondaars bereiken die voor ons onbereikbaar zijn. Er kunnen verloren zonen en dochteren zijn die voor ons onbereikbaar zijn, maar die u kunt bereiken en die tot zichzelf komen en die tenslotte tot de conclusie komen. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik verga voor eeuwig verloren. Ik zal opstaan. Ik zal tot mijn vader gaan. Zeg, vader, ik heb gezondigd. Ik ben niet waard uw kind genaamd te worden. Zou ik een huurling mogen worden? O, dat mocht u zelf nog eens willen werken. Die levendige betrekking op de levendige God. En als er nu iets van geopenbaard is in de ziel, in de heenwijzing, of in de nadere belofte, dan heeft een apostel getuigd, indien wij tot een vader aanroepen. Degene die zonder aanneming des persoons oordeelt, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Hier wonen we nog in een zondig lichaam. Hier dwalen we nog in een woeste, huilende wildernis. Hier varen we nog op een woelende, kokende golven en zee en baren. Hier dreigt het scheepje nog te pletter te slaan, op de klippen en op de rotsen. Maar eens zal daar toch een einde aan komen. Ik zie door het geloof, zegt de dichter, zie door het geloof de haven al. Stap al mijn ziel, bezwijk er niet onder hoe het valt. Daar is de haven al, daar is het zalige strand, waar al ons leed verband. Mijn ziel, die stapt aan de overkant, waar al de angst verband en waar het veilig, zalig vaderland voor eeuwig is. Of dat mocht u genadig willen schenken. Het ankertje aan de overzijde te mogen vallen. En daar in die vaste grondslag in Jezus Christus. Geef slechts die genade om u te mogen volgen. Om een lijdzaamheid te mogen ontvangen. Om hier een leidende borgelijkvormig gemaakt te mogen worden. In de zuivere evangelische heiligmaking. Want als we hier een leidende borgelijkvormig worden, dan zullen we ook eens een verheerlijkte borgelijkvormig worden, anders niet. Zou u die genade willen geven? Zou u ons samen willen denken? Er zijn mensen in verdriet, weduwen, wezen, weduwnaren, rouwklagenden, rouwdragenden. Zou u een man willen zijn voor weduwen en een vader voor wezen en een vertrooster voor bedroefden? Gedenkende ook die oude mensen die hun hulpbehoevende zoon verzorgen. Zou u ze nog in de oude dag willen ondersteunen en versterken als van onder eeuwige armen. En dat hun zielen nog behouden mogen worden. En dat uw koninkrijk gebouwd mogen worden in de gezinnen, in de families en in de gemeente. Gedenkende al degenen die geroepen worden om het woord uit te dragen. Waar dat ze zich in ons land of verband of op aarde ook bevinden, en die zichzelf niet kunnen helpen. Och, zou u ze willen helpen, en zou u hun bediening willen zegenen, en willen bekrachtigen, en dat ze getrouw gemaakt mogen worden. Jacob zijn zonden, Israël zijn ongerechtigheden, En de bazuin van het eeuwige evangelie van vrije genade helder mogen blazen, krachtig geluid mogen geven, opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, die ze horen zullen leven, leven tot in eeuwigheid. Gedenk al zo aan die voor moeten gaan, in welk ambt ook gesteld. Zij preeklezen in andere ambten wil ondersteunen als voor onder eeuwige armen. En als zou uw koninkrijk bezoeken en uw naam verheerlijken, het rijk van de duivel te gronden werpen, die genade smeken we van u in de verzoening van al onze menigvuldige schulden en zonden, om het dierbare bloed van Christus wil. Amen. Zingen van Psalm 97, het eerste en het zevende vers. Een koning is de Heer, die is moet verblijden zeer, in hem dat gans aardrijke, deilanden desgelijk. Der wolken duisterheid verbergt zijn majesteit, en zijn stoel met der daad zeer vastelijk bestaat door zijn gerechtigheid. 1 en 7 van Psalm 97. Geliefden, Paulus schrijft in een van zijn zendbrieven over geloof, hoop en liefde. En hij getuigt van de liefde, dit is de meeste van de drie. Want de liefde blijft. Geloof, hoop en liefde, zaligmakend bedoeld, zijn die drie kentekenen dat God de mens uitverkoren heeft. Er kan er niet één van gemist worden. En als God die eeuwige verkiezing en dat voornemen Gods in het hart van de zijnen uitwerkt, dan werkt hij die kentekens daarvan uit in het hart. Niet de ene eigenschap met de wedergeboorte en een andere een poosje daarna. Nee, God werkt die drie genadegiften tegelijk in het hart, al is het dat de ene zich op de ene tijd meer openbaart dan de andere. Maar het is nodig dat we daarop acht slaan om te onderzoeken of we dat zaligmakend geloof deelachtig zijn. Zouden we enkel over geloof spreken, maar er komt niets van de liefde openbaar, dan is het een dood geloof. De apostel Jacobus zegt, dan wordt de vrucht des geloofs gemist. Want de liefde is het voornaamste. En waar geloof en liefde is, daar is vanzelf ook de hoop. Want de hoop richt zich op God. Dat laatste kan ook niet gemist worden. Want anders is het geloof ook niet echt. Als enkel het geloof er zou zijn, en er zou geen hoop zijn op God, dan lijkt het alsof het alleen maar napraten is. Maar de liefde is uit God. En de liefde is het voornaamste, want de liefde vergaat nimmer meer. En toch, wat nu juist het voornaamste, het schoonste en het edelste is, dat wordt ook dikwijls nagemaakt. De mens kan dikwijls de liefde nabootsen met zijn woorden. Maar dan komt het wel in de vrucht openbaar of die liefde waarlijk uit God is, dan of het napraten is. Het geloof dan een zaligmakende genade, die duurt zo lang wij in dit leven verkeren, en wordt verwisseld bij de dood in aanschouwen. Hier moeten Gods kinderen door het geloof leven. Dat wil zeggen, met het geloof in een toekomstige vervulling. Het geloof in de toekomende heerlijkheid. Maar na de dood zal het geloof volmaakt in aanschouwen verwisseld worden. De hoop die teniet gedaan wordt, is als een anker der ziel, waardoor ze uit hetgeen zij geloven de vastheid voor hun ziel bekomen. Maar deze hoop is ook tijdelijk. Deze hoop is op God en zal eens teniet gedaan worden, omdat ze volkomen vervuld en volkomen verzadiging in de gemeenschap en in de eeuwige liefde God zullen ondervinden. Nu gebeurt het wel in het leven dat men in het geloofsleven kan verzwakken. En doorgaans wordt de hoop op God dan ook kleiner. Maar nochtans, wat er ook gebeurt, en welke vertwijfelingen en welke bestrijdingen het geloof ook onderhevig is, in het hart, de grond der ziel, blijft de goddelijke liefde. Die liefde is uit God. Die liefde heeft God zelf uitgestort in het hart. Maar er komen tijden, dan kan Gods volk niets meer van die liefde bekijken. Er komen tijden in het leven, dan wordt het zo donker, na ontvangen genade, dat ze zeggen, zou er nu ooit één kruimeltje, liefde Gods, in mijn ziel uitgestort zijn? Ik kan het niet meer geloven. En toch, van God afvallen, na ontvangen genade, dat kan nooit, want ze worden in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid. Dat komt omdat dat levendige beginsel wat uit God is, in het hart blijft liggen. Zonden kunnen sterk worden, de bestrijdingen menigvuldig, de aanvechtingen zwaar, de duisternissen groot, maar in het diepste der ziel ligt toch die begeerte, die liefde, dat uitzien naar de levende God. En die liefde, die blijft en vergaat niet. Je hebt mensen die hebben je lief zo lang als ze je zien. Maar als je de rug naar hen toe draait, dan is het over. Dan zit de liefde meestal maar aan de buitenkant. Dan is het weer gauw weg. Maar de liefde die Gods volk in hun ziel omdraagt, is een gift van God zelf. Die liefde is niet in de eerste plaats de liefde die in hun hart ligt, tot God. Maar in de eerste plaats moeten we zien op de goddelijke liefde tot hen. Die goddelijke liefde tot hen is de wortel en de bron, de oorsprong van de liefde die zij tot God hebben. Dus zijn liefde tot hen, die noopt tot wederliefde van zijn volk tot een Here. En die goddelijke liefde zal dus altijd de eerste zijn. Zien we dat ook niet in het leven van Elia en van Elisa, dat de liefde tot een Here en de liefde tot elkander ook nimmer weggaat. Die uit God geboren is, die heeft ook lief degene die uit hem geboren zijn. Die liefde gaat ook nimmer meer weg. Dat is de gemeenschap der heiligen, die ook in eeuwigheid blijven zal. Ook al zijn ze in de hemel. Die liefdeband is niet verbroken. De liefde tot Gods kinderen in de hemel, die kan juist heel sterk zijn. Ik wilde in deze morgen uw aandacht bepalen bij de hemelvaart van Elia. En wel uit 2 Koningen 2. En daarvan het 9e tot het 15e vers. Het geschiedde nu als ze overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: dat toch 2 delen van uw geest op mij zijn. En wat er verder volgt. We wensen te spreken over Elisa's gedrag bij de hemelvaart van Elia. En willen uw aandacht vestigen ten eerste op de openbaring van die hemelvaart. Ten tweede op de begeerte voor die hemelvaart. Ten derde op de uitroep bij die hemelvaart. En ten vierde op de vervulling na die hemelvaart. Dus Elisa's gedrag bij die hemelvaart van Elia. Ten eerste hoe dit geopenbaard wordt. Geliefden, God heeft geen mens nodig om zichzelf te verheerlijken. En toch, dat is het eeuwige wonder van Gods welbehagen. Hij wil zichzelf in mensen verheerlijken en door mensen zich ook laten verheerlijken en mensen gebruiken. Wij zien dat toch bij Elia en bij Elisa en bij al de profeten die hij geroepen heeft. We zien dat ook nog bij zijn apostelen en bij zijn knechten. Hij kan het onmiddellijk doen, maar vaak en doorgaans werkt de Heer middelijkerwijs. En God kiest zelf ook de middelen die hij wil gebruiken. Wij zouden deze of gene middelen wel graag willen aanbevelen. Maar de Heer laat zich niet aanbevelen hoe hij doen moet. Het is juist andersom. De Heer geeft middelen en wij moeten aan de Heer vragen of hij die middelen die hij ons geeft, of hij die wil zegenen. Al is het een kleinste middel, al is het geachtste middel, hoe het dit ook zij, altoos zijn wij gebonden aan de middelen en aan de zegen des Heren, of de Heere het middel wilt gebruiken voor onze ziel. Maar het is een mens eigen om hetgeen wat hij ziet en hetgeen wat hij bijzonder vindt, om dat aan te bevelen. En toch zullen we niet veel verhoring hebben als we onze eigen waren aan gaan prijzen. Of onze eigen mening bij de Heere aanprijzen. Dat wil de Heer ook niet. Hij wil dat we zijn wil en zijn middel en zijn wegen zullen bewandelen. God prijst ons zijn woord aan. En hij wil dat we naar zijn woord ons zullen gedragen. En willen vragen of hij het middel wat hij zendt, of hij dat voor ons wilt zegenen en ten goede wilt gebruiken. Zo zien we dat ook bij Elisa. Was Elia weggenomen? God zendt een ander, hij zendt Elisa. Waarom roept de Heer nu een man bij een ploeg? Waarom roept de Heer nu een man die bezig is met de runderen? Hij was ploegende terwijl Elia zijn mantel op hem wierp. Wel, de Heer roept die hij wil. En hij gebruikt het middel wat hij wil. Ziet je wel, als God een mens roept, tot welke kant dat het dan ook is. En hij verstaat het, dat hij dan een volgeling wordt, niet van de mens, maar van de Heer. Elisa volgde wel Elia, maar omdat de Heer het wilde. Het was een roeping des Heeren. Maar hij werd in een strikte zin geen volgeling van Elia, hoor. Nee, want dan was het opgehouden toen Elia ten hemel voer. Nee, het was een volgeling van Elia's God. En daarin was hij gehoorzaam. Elisa dacht ook niet zo groot van zichzelf. Nu kan ik die plaats van Elia wel innemen. Wel nee, geliefden. Zo groot dacht hij niet van zichzelf. Hij volgde eenvoudig de roeping des Heren. En verder wachtte hij zijn tijd af. En geef daar maar acht op. Die God roept, die hebben niet zo'n haast. Die moeten meestal ook wachten totdat het Gods tijd is. Niet alleen tot ze geroepen worden, maar ook totdat het Gods tijd is om ze daadwerkelijk uit te zenden. Velen menen een roeping te hebben en dan gaan ze ook dadelijk beginnen. Vol vuur zijn ze dan. En het is te vrezen dat ze meer licht dan vuur hebben, als ze nog het ware licht hebben. Want dat is soms ook nog de vraag. Maar gesteld dat ze nu waarlijk het licht van boven gekregen hebben. En dat het geestelijke leven deelachtig is. Dan kan een mens toch nog lopen in eigen kracht. Dan kan er nog meer vuur hebben dan licht. En daarom is zo nodig om de tijd des Heren af te wachten. En de roeping en de zending des Heren te volgen. En als we op de Heer mogen zien. En op zijn wil acht mogen geven, dan mogen we beoefenen wat Jesaja zegt. Die gelooft, zal niet haasten. En hoe meer licht je krijgt in het ambtelijke werk wat de Heer je geeft, hoe langzamer dat je gaat lopen. Een vrachtje van een paar ons kan je makkelijk dragen, maar als je een vrachtje moet dragen van vele kilo's, en je moet dat verder, steeds verder mee gaan lopen. Ja, maar dan loop je zo hard niet meer. Ten slotte ben je uitgeput. Dan moet je geholpen worden. Je moet getrokken worden. Je moet ertoe gesleept worden. Zo kan het ook zijn in het ambtelijke leven. Of waartoe de Heer dan ook iemand wil gebruiken. Het kan steeds zwaarder gaan wegen. De last kan steeds zwaarder worden van verloren gaande zielen. Zou dat geen last wezen die op het hart behoort te wegen? En daarbij de onbekwaamheid. Ik ben zwaar van tong en zwaar van mond. Ik kan niet spreken, zei Mozes. En dan een man die onderwezen was in de wijsheid der Egyptenaren. Ja, maar er is meer toe nodig. Mozes was machtig in woorden en werken. God had hem daartoe in de middellijke weg op laten leiden. Maar dat was nog niet genoeg. De Heere moesten zijn eigen kracht ontnemen. En de Heere moesten hem het praten afleren. Opdat hij leerde spreken de wil Gods en de woorden Gods uit de mond Gods. Velen denken daar zo makkelijk over. Die denken, ben je geroepen? Nou, dan ga je toch preken. Sommigen gaan zelfs nog profeteren ook. Maar als ze moeten preken, dan denken ze dat dat bestaat in mooie woorden. Vlug of rap praten. Ja, maar dat is de inhoud van de prediking niet. Och, arme predikers, als er meer niet zou wezen. Waar is het gewicht der zielen op het hart? We zien hier de profeet Elisa. De mensen die hem later ontmoeten zeggen, de geest van Elia, die rust op Elisa. Dus toen kwam het eruit waartoe God hem geroepen had. Op de preekstoel komt het eruit. Wat er in een mens ligt, op de preekstoel komt het eruit. Men kan groot lawaai maken, men kan veel leven maken, men kan hoog spreken, men kan doen en laten wat men wil. Op de preekstoel komt het eruit. Of het het zuivere werk van de Heilige Geest is of niet. Of die levendmakende kracht aanwezig is of niet. Je kan uit het vlees werkzaam zijn. Je kan sterk roepen. Je kan stampen op de preekstoel. Doet allemaal niets nut. Het gaat over het leven. Je kan veel licht krijgen. Je kan veel vuur krijgen. Je kan je knieën buigen. Het is allemaal uitwendig. Het gaat om het leven, mijn geliefden. Denk maar aan de apostel Paulus. Toen hij vuur had, was hij naar de ijver. Ja, een vurige ijver. Hij was naar de ijver een vervolger der gemeente. Maar toen kreeg hij geestelijk licht en leven. En wat was de vrucht? Zie, hij bidt. Dat zegt de Heere zelf. Ik niet, de Heere zegt het. Wat de Heere zegt is altijd precies raak. Met weinig woorden. God heeft niet veel woorden nodig. We lezen dan ook van Elia dat hij zal worden weggenomen. Dat was geen vreemde zaak voor Elisa. Want ze gingen van Gilgal naar Bethel en Jericho. En overal waar ze kwamen zeiden de zonen der profeten. Weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij antwoordde, ik weet het ook. Zwijg gij stil. Dus God had het aan Elisa ook geopenbaard. En dan zegt Elia gedurig tegen Elisa, blijf nu toch hier. Nee, zegt Elisa, ik zal u niet verlaten. Een wonderlijke zaak, dat zelfs bij het naderen van de dood Elisa nog herhaalde malen beproeft. Blijf gij toch hier? Nee, mijn heer Elia, ik ga met u mee. Hij stelt hem telkens op de proef. Ge ziet hoe meer Elia hem beproefde, hoe standvastiger dat Elisa wordt. Die standvastigheid die kwam steeds meer openbaar. Elisa zeide, ik weet het zeer wel, maar alsof gij wilt zeggen, ik wil bij u blijven, zo lang als ik kan, want de Heere is bij u. Dat is geen hardnekkigheid, maar dat is volharding, dat is volgzaamheid. Bij hardnekkigheid volgt er meestal verbreking. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Maar hier hebben we met geen hardnekkig, eigenzinnig mens te doen. Hier hebben we met een volgzame knecht des Heren te doen. En als de Heere het moe is, wanneer wij hardnekkig handelen tegen hem, en hij geeft daarover geen berouw en genade, dan kan een mens door de dood soms geveld moeten worden. En de dood kan aankomen, en dan blijft hij nog hardnekkig. Och, wat is een mens toch hard in de zonde. Volharding, dat is heel wat anders. Volharding in het geestelijke leven is uit God. Je ziet het hier bij Elisa. Nu komen ze beide bij de Jordaan. En Elia neemt zijn mantel en wint hem samen en slaat het water, zodat het her en der... ...dankelijk voor de Heer. Misschien dat God dat antwoord in zijn hart gegeven had, maar dat kan ik verder niet verklaren, want dat staat niet in de Bijbel. Jacobus zegt wel dat het een man was van gelijke bewegingen als wij. Dus we moeten Elia niet verheerlijken tot een heel bijzonder mens boven alle andere mensen. Nee, een mens van gelijke beweging als wij, maar hij had grote genade Gods. En was groot in zijn ambtelijke bediening. God had dat op zijn schouders gelegd. Daar hoop ik mijn leven lang grote achting voor te hebben voor het werk Gods. Als ik dat mag zien uitblinken in Gods kinderen en knechten. Want het is geen kleine zaak om het voor de God van Israël op te nemen. Als je de koning en bijna iedereen in het land tegenkrijgt. En dat je het alleen voor de God van Israël op mag nemen. Zo'n geest, die was er in Elia. Elisa zegt, zo'n geest zou ik ook wensen te krijgen. Om getrouw voor mijn God te zijn onder het volk van Israël. Niet om daar zo'n grote man mee te worden. Niet om een naam erdoor te krijgen. Niet om vermaard te worden. Nee, want dat is eigenliefde. Dat is allemaal eigenachting. Nee, maar om getrouwd te mogen zijn voor de naam des Heeren ten goede van zijn volk. Daar kunt ge de knechten des Heeren aan kennen. Dat ze ten goede van Gods volk werkzaam zijn. Wat zal Elisa grote achting voor Elia gehad hebben. Twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Hij vraagt niet om rijkdom. Hij vraagt niet om de kemelsharen mantel. Nee, twee delen van uw geest. Daar is het hem om te doen. Opdat hij getrouw voor zijn God mag arbeiden. Elia dan antwoordt, indien het zulks zo zal geschieden, indien ge mij zult zien, dan zal het gebeuren. Dus hij laat de uitwerking aan de Heere over. Och, het moet alles op Gods tijd geopenbaard worden. Wij moeten altijd een Heere achteraan komen. Net als in het natuurlijke leven. Als je tarwe zaait op een akker, dan kun je misschien, als er kleine puntjes boven de grond komen, dan dat het gerst of haver is. Maar later kom je er wel achter wat of het is. En als de aarde erin komt, dan weet je het zeker. Dan kan iedereen het zien. Dat is toch een heel eenvoudig beeld. Als je bonen zaait, dan moet je niet proberen om aardappels van te oosten. Natuurlijk niet. Wat zegt de schrift? Wat een mens zaait, dat zal hij maaien. Zou je denken als God zaait door zijn woord en geest in het hart van een mens, dat het er vroeg of laat niet uitkomt? Maar het kan wel gebeuren dat het niet zo snel groeit als dat je zelf wel zou willen. Een mens wil zelf graag en vlug groot worden. Hij is net als de kleine kinderen. Groot, steeds groter worden. Maar genade maakt de mens niet groot. Genade maakt de mens klein. Steeds kleiner. Je hebt mensen die een grote belijdenis hebben. En waar men ook wel grote verwachting in het begin van heeft. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere juist deze mensen nodig heeft. God wil door de middelen zichzelf verheerlijken. Niet die mensen kiezen. Niet die de mensen kiezen. Maar het middel wat God kiest. Wij zouden altijd de beste kiezen. Wij zouden de beste mensen kiezen, de beste knechten. Nee, zegt de Heer, ik heb er een nodig daar van achter de ploeg. Of de Heer zegt, ik heb er daar een nodig die op de academie geweest is. Zoals Philpot. Of ik heb er daarin nodig die de hogeschool en universiteiten bestudeerd hebben. Zoals Bogerman. Die wil God ook gebruiken. Het gebeurt ook wel dat God eenvoudige mensen gebruikt. Denk maar aan Huntington en Bunyan. Ik heb wel eens van een schrijver gelezen die over Bunyans werken schreef. Ik weet naast de Bijbel geen boek dat over de hele wereld meer gelezen wordt dan Bunyans Christenreis. En toch was het maar een heel eenvoudige ketenlapper. Maar God gebruikte hem. En wat dacht je van Huntington, de kolendrager? Hij kreeg ook wel eens brieven en boeken. En als hij ze dan gelezen had, en er was veel geleerdheid, maar weinig geestelijk zin, dan zei hij, de kolendrager heeft andere spijzen nodig. Dat is veel te licht voor een kolendrager. Die heeft zo'n zwaar werk, daar kan ik geen dagen op werken. Ik verwerp natuurlijke wijsheid niet. Dat is een gave Gods. En deze is nodig, ook in de kerk van God. Maar daarbij is een hemelse wijsheid nodig, wat op de hemelse academie alleen geleerd wordt. Dat is nodig. Dat is nodig en dat wil de Heere gebruiken. Maar ach, de meeste mensen zijn te wijs om te geloven. En toch als je dan spreekt, dan zeggen ze, dominee, ik ben zo dom, ik weet niets. En dan ga je ze zelf maar onderwijzen, want ze zeggen dat ze dom zijn. Maar ze willen nog niet eens luisteren. Dus in hun hart weten ze het dus veel beter nog dan de leraar. Dus het is niet waar dat ze zeggen dat ze zo dom zijn in eigen ogen. Want ze verbergen hun wetenschap in hun hart. Een mens die gelooft dat hij onwijs en dwaas voor God is, die reageert veel anders. Die zit ook veel aandachtiger te luisteren. Ik hef tot u die in den hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn scheren, om nooddruf te begeren. Hij let op, weet je waarom? Hij heeft onderwijs nodig. Het is een arme van geest die het zelf niet weet en zelf niet kan. En die wil de voetstappen drukken van de meerdere Elia. Elia dan begeerde twee delen van uw geest op mij. Dat God hem dus voor zijn ziel, maar ook in zijn ambtelijk werk, een ruime mate van de zalving des geestes wilde geven. Elia zegt, dat is een harde zaak. Maar indien ge mij zult zien, dan zal het geschieden, als ik word weggenomen. Nu, Elisa is ook getuige geweest. Dus de Heer heeft dat ook vervuld. Want de mensen die Elisa tegenkwamen, die zeiden, de geest van Elia rust op Elisa. Ziet u wel dat God het aan vervuld heeft? En dat ziet een ander soms nog beter dan dat ze het zelf zien. Dat wordt geopenbaard, dat een ander het kan zien en kan bemerken. Dat is de zalving van de Heilige Geest die deze of die deelachtig is geworden. Er zijn velen die dat wel voorgeven, dat ze de zalving van de Geest deelachtig zijn. Maar komt het ook in de vruchten openbaar en wordt het gezien? En er zijn ook anderen die kunnen niet op de Heere wachten. Dat duurt veel te lang. Moet ik telkens op de Heere wachten? Och, de mens van nature kan niet wachten op de Heere. En ook niet na ontvangen genade. Daar moet hij telkens weer voor ingewonnen worden. Hij moet in zijn afhankelijkheid geplaatst worden. Ook al heeft hij twee delen van de geest. Hij is en blijft afhankelijk van de grote werkmeester des geloofs. En nu is er wel onderscheid vanzelf in karakter. Er zijn mensen die hoef je nooit aan het werk te zetten. Die werken hard en zijn ijverig. En andere mensen zijn weer veel trager in hun aard en karakter. Die zou je weer eens een duwtje moeten geven. Zo is er onderscheid in de mens, in de personen, ook in degenen die door God geroepen zijn. Maar zo komen we in de derde plaats bij de uitroep bij die hemelvaart. Elisa was er dus bij. God maakte zichtbaar scheiding tussen die twee. Geen eeuwige scheiding hoor. Geen scheiding door ruzie. Nee, er was een vurige wagen met vurige paarden die maakte scheiding. En was staat er dan in Gods woord? Den dag als je daarvan eet, zult je den dood sterven. Maar wordt dat dan hier niet vervuld? Nee. Hier wordt het niet vervuld. Elia vaart in een onweder op naar den hemel. God heeft hem binnengehaald. Met ziel en lichaam beide. U kunt toch wel begrijpen hoe dat voor Elisa een wonderlijke gewaarwording was. En daarom roept hij ook in verwondering uit. Mijn vader, mijn vader. Wie noem je vader? Ten eerste de persoon uit wie je geboren, voortgekomen bent in de familieband. Maar het wordt ook in een ander opzicht gebruikt. Dominee Smietenheld in Middelburg noemden ze ook vader Smietenheld. Die was zo buitengewoon populair. Tegen Henricus de Vrijn, ook een predikant in Middelburg, ten tijde van Smietenheld, zeiden ze ook vader de Vrijn. Deze man was bekend vanwege zijn grote geleerdheid in de gemeente van Middelburg. En niet alleen daarom, maar ik denk dat het ook wel zal zijn omdat hij zich vaderlijk gedroeg. Een mens kan zich gedragen als een rechter, maar dan heeft men er meestal niet veel mee op. Maar een mens kan zich ook gedragen als een slaper. En dan gaat er niet veel van een mens uit. Maar een mens kan zich ook gedragen als een vader. En als dat in het geestelijke is door de genade Gods, dan denk ik dat hij erg nuttig is. Vraag het maar eens aan de kinderen hoe ze over hun vader reageren. Als ik een kleine jongen was, heb ik nog wel eens ruzie over mijn vader gemaakt. Dan zeiden ze, mijn vader kan dit en dat en die is beter dan jouw vader. Dat vond ik helemaal niet leuk. Daar ging ik tegenin. En later kreeg ik een pak slaag van mijn vader. En toen zei ik tegen hem, en als je nu eens wist dat ik iemand bijna een blauw oog geslagen heb om jou te verdedigen. En nu krijg ik klappen van je. En toen kon hij niets meer doen. Dat trof hem tegelijk in zijn hart. Dat is kinderliefde. Een kind in zijn liefde neemt het voor zijn vader op. Maar in het geestelijk is het ook zo. Een kind openbaart liefde tot zijn vader. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen bestraffing nodig heeft. Die ik lief heb, bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeert u. In het natuurlijke leven is het ook zo. Een kind heeft bestraffing en tucht nodig. Maar aan de andere kant is het ook waar. Hoe strenger dat je bent, hoe ondeugender dat de kinderen dikwijls worden. Kijk, een kind heeft vaderlijke tucht nodig. En een vader die kent zijn kinderen goed en die weet een woord op zijn tijd te spreken. En dat raakt precies. Het gebeurt ook wel eens als een kind stout geweest is dat vader en moeder niet zijn. En dan kijken ze soms bedroefd naar een kind. En dat helpt het beste van allen. Als een kind dat ziet aan zijn ouders bedroefde ogen, dan worden ze geraakt. Dat doet zeer. Dat laten ze wel niet direct merken, maar dat doet zeer in hun eigen ziel. Als ze de liefde in de ogen van vader en moeder moeten lezen en je krijgt geen woord van hen en ze zien bedroefde ogen, dat doet zeer. Dat kan een kind niet hebben. Weet je wat ze dan wel eens denken? Ik had nog liever een pak slaag gehad. Dat voel ik dan nog. Maar dit en dat niets te willen zeggen tegen me, dat kan ik niet volhouden. Maar zo gaat het ook in het geestelijke. De Heere verbergt zijn vriendelijk aangezicht wel eens voor zijn volk. En dan worden ze toch de liefde in het hart gewaar. Dan kunnen ze hem niet meer missen. En dan voelen ze dat ze het verdiend hebben dat God op hen torent of dat hij bedroefd is vanwege hun eigen wangedrag. Dan zullen ze in het verborgen wel eens voor God wenen, zonder dat de Heere wat zegt. Maar als de Heere niet spreekt, dat voelen ze wel in haar hart hoor. Dan gaat er soms dwars doorheen. En kan ook wel eens wezen dat ze er onderwijzing krijgen. En dat de Heere zegt, over al uw zonden, over al uw afmakingen, Ik zal zwijgen in mijn liefde. O, dat gaat dwars door je ziel heen. Kinderen, als jullie dat meemaken in het natuurlijke leven, dan denk je, nu zal ik voortaan goed oppassen. Dit zal ik niet meer doen en dat zal ik niet meer doen, want daar heeft mijn vader en moeder verdriet van. En soms een andere dag, dan ben je het weer al vergeten. En je natuur en karakter komt weer boven en dan stoort je jezelf niet eens meer aan je eigen voornemens. Zo gaat het bij kinderen. En dacht u dat het bij Gods volk anders gaat? Nee hoor. Ze hebben zo dikwijls goede voornemens om de Heere nooit meer te bedroeven. Om de Heilige Geest geen smart meer aan te doen. En dan wensen ze altijd met kinderlijke vrees te wandelen. En dat bedoelen ze ook oprecht. Maar waar is de praktijk? Waar is de praktijk van die kinderlijke vrees voor het aangezicht des Heeren? Mijn vader, een tedere uitdrukking. Wagen Israëls en zijn ruiteren. In Israël hadden ze wagens en ruiters om strijd te voeren. En hoeveel wagens ze soms ook hadden en paarden, die mochten ze toch niet vermenigvuldigen. Want dan zouden ze toch de strijd verliezen. De Heer had gezegd dat ze op hem moesten vertrouwen. Dat had Elia wel geleerd in zijn leven. Dat hij op God moest vertrouwen, menigmaal door de diepste drukwegen heen. En zo was Elia door het hele Israël bekend geworden. Niet door eigen daden, maar door de kracht Gods die in zijn zwakheid was vervuld. Elia zeide eens tegen Obadja, ik zal mij heden aan Achab vertonen. En dan is Obadja bevreesd. Weet gij dan niet, zegt hij tegen Elia, dat Achab u overal gezocht heeft om u te doden? Toen was Elia moedig en vertoonde zich aan Achab, maar duurde niet lang of hij vluchtte voor Izebel. Kunt u hierin niet zien dat God zijn kracht in zwakheid volbracht had? Och, zegt de middelaar tot zijn discipelen, gij zult van allen gehaat worden om mijn naams wil. Maar bedenk daarbij dat ze mij eer gehaat hebben dan u. Dus als je alle achting hebt, dan is het ook mis. Wee als alle mensen goed van je spreken. Er staat een wee voor. Je kunt beter een beetje gunst van God hebben, dan dat je van miljoenen mensen op de wereld... Dan van miljoenen mensen op de wereld. Want als je God tegen hebt, dan heb je alles tegen. Wat je ook mee hebt, alles heb je tegen. Als je God tegen hebt. En als je alle mensen tegen hebt, maar je hebt God mee, dan kom je er toch weer uit. Met de Heere kom je overal door en met hem kom je overal uit. Doch letten we nu nog kort op de laatste hoofdgedachte, de vervulling na die hemelvaart. God heeft de vervulling van Elisa's begeerte gegeven. Want de kinderen der profeten zagen het aan hem. De geest van Elia rust op Elisa. Dadelijk kwam het openbaar en dadelijk hadden ze achting voor hem. Zo werkt dat ook de Heilige Geest in het hart. De Heilige Geest werkt achting voor zijn werk en voor zijn volk en zijn knechten. Och, dat zeg ik ook wel eens in mijn ziel. Als ik dat werk Gods mag horen, hier of daar, dan zeg ik, daar heb ik toch achting voor hoor. Ik denk dat het Gods werk is. En dan een man die van achter de ploeg geroepen is. Ja, maar de Geest werkt op hem, in hem en door hem. Het is dus geen ijdele begeerte geweest die Elisa deed. God heeft hem zijn bede gegeven. En u mag in de dienst van God werkzaam zijn. Ten goede voor het volk van Israël. Maar dat zal wel zijn vlees gaan kosten. Want dat is geen gemakkelijk werk voor je rustlievende vlees. maar hij had zijn ziel en zijn lichaam ervoor over. Want hij had het volk van Israël voor de zonde niet over en voor de afgoderij niet over. Hij wenste ze op te roepen om terug te keren tot de dienst van God. Evenals Elia gedaan had. Kostelijke zaak. We willen er nu eerst van zingen uit Psalm 69 en daarvan het 13e en 14e vers. Dus Psalm 69, vers 13 en 14. Zulks is de Heer dankelijker taller tijd dan ossen die klauwen en hoornen dragen. Dit zullen zien de ellendigen verslagen en zullen daarin wezen zeer verblijd. Haar hart zal wederom het leven ontvaan, want God verhoort de benauwden en armen. Hij zal zijn volk ook niet laten vergaan in de put, maar hem daarover ontfermen. En wat er verder volgt in het 14e vers van Psalm 69. uit de geschiedenis van Elia en Elisa. Dat God met zijn werk doorgaat. Als de een werd weggenomen, kwam de andere profeet in de plaats. God gaat met zijn werk in zijn kerk door. Al is het nu nog zo'n donkere tijd, de Heere handhaaft zijn werk en volvoert zijn werk. Dat openbaart de afval wel onder jongeren dat een donkere tijd geworden is. En niet alleen onder jongeren, maar ook onder hogeren en lageren in de maatschappij. Ook onder de ouderen. Allerwegen wordt dat geopenbaard dat de oordelen laag hangen over de wereld. En dat God ook de geestelijke regen inhoudt. En de hemel als het ware sluit, zodat er geen regen meer uitkomt. Maar op de bestemde tijd werd de hemel weer geopend. En Elia bad een gebed en de hemel gaf regen. En wat was het gevolg? Dat ze doorgingen in hun boosheid. Niet allen. Een gedeelte had geroepen, de Heere is God. De Heere is God. Maar een ander gedeelte ging door in hun boosheid. Dat kunnen we toch ook hier zien bij Elisa. Zodra hij door God geroepen en gezonden was en zijn werk deed, hij werd door de kinderen uitgescholden. Die kinderen volgden hun ouders. Maar als een mens niet luistert, als God met zijn oordelen komt en met zijn slagen, en hij wil naar God niet luisteren, dan komt hij met hardere slagen. En als God slaat mensen, dan slaat hij niet mis. Hij slaat altijd raak. En als iemand nu met genade bedeeld is, en hij is een afwijkende weg, dan moet hij er ook op rekenen dat God hem bezoeken zal. En dan vallen de klappen er niet naast, hoor. Maar dan zullen ze treffen. Dan zullen ze hem treffen. Ach, je ziet hoe weinig de ware profeten er in de tijd van Agab waren. En hoe zij ook nog behandeld werden. Maar God gaat door met zijn eigen werk. Al is dat de mens ook doorgaat met zijn zondig werk. Bij het volk geldt, de kinderen Israëls hadden het gaarne al zo. Maar dat is niet best hoor, als het zo gesteld is. Salomo zegt, een levende hond is beter dan een dode leeuw. Een leeuw is toch wel veel mooier dan een straathond. Nee, zegt Salomo, een levende hond is beter dan zo'n mooie, maar dode leeuw. Waarom? Het gaat niet over de gestalte, het gaat niet over het uiterlijk, het gaat over het leven. Als het leven erin is. En daar moeten we nu in onze dagen ook acht op slaan. Is het leven aanwezig? Ik praat niet naar het vlees. Ik hoop ook geen mensenbehager te worden. Paulus zegt, indien we mensenbehagers zijn, zijn we geen dienstknechten Gods. Dan is het dus mis. Ik wil niet zeggen dat je niet van je hoorders houden moet. Dat je ze niet lief hebben moet. Maar dat je eerlijk moet zijn. Is het leven aanwezig? Ik zeg niet dat je het hart kent, maar of het leven geopenbaard wordt in ons leven. Dat wil zeggen dat je niet naar de mond mooi praat. Dat kan een predikant ook wel doen, maar het gaat erover hoe het hart gesteld is voor de Heer. Ik hoorde een oude moeder in Israël die zeer geestelijk geoefende zinnen had. Die had een preek beluisterd en vroeg, wel, hoe hebt ge het gehad? Ze zeide, ik wil de voorganger niet afvallen. Ik geloof dat een levend mens was ook, maar er is toch zoveel fantasie bij. Ik zeg, en zeg je dat nu ook tegen je kleinkinderen? Nee, zei ze, dat kan ik zo niet zeggen. Tegen mijn kleinkinderen zei ik, kinderen, hebben jullie goed geluisterd? Want het was toch duidelijk. Ach, mijn geliefden, de rechtvaardige zal toch tijd en wijze weten. Maar een predikant moet altijd trachten om het eenvoudig zijn boodschap te brengen. Anders kunnen de mensen het niet begrijpen. Maar de toehoorders moeten zich ook eens een beetje meer inspannen. En niet naar kerk gaan om te denken, dan kan ik wat liggen te slapen. Dat is ook mis. Dan is het niet om de waarheid te doen. Och, gedenk toch dat het de middelen der genade zijn die God u heeft gegeven. Spreekt uw consciëntie dan nooit meer, wanneer ge zo de genade middelen veronachtzaamt. Al heeft een levend mens nog zo vermoeiend gewerkt, als de prediking het hart raakt, ook al zou de prediker niet zoveel opening hebben, maar als God de toepassing geeft in het hart, dan zegt hij, ik heb met genoegen mogen kerken, de slaap week van mijn ogen. Ik mag er nog wel eens over nadenken. Het komt, mijn geliefden, op de toepassing aan. Op de toepassende kracht van Gods geest, als dat gehoord er aanwezig mag zijn, dan kunt u goed kerken. En als u dan merkt dat degene die op de kansel staat daar niet zo in kan komen, dan zitten Gods kinderen onder een prik nog wel eens te zuchten. Heere, zou u die man willen helpen? Zou u er wat opening in de stof willen geven, dat het nog gebruikt mag worden? Zo zouden we haast zeggen, menselijkerwijs, dan zoeken ze hem nog over de streep te trekken. Ze hebben ermee te doen in hun ziel. En wat staat er in Psalm 65? Gij maakt zijn opgeploegde voren dronken. En wie kan die ploeg nu die grond in doen gaan? Ik neem een natuurlijk voorbeeld. Geestelijk gaat dat als het woord gepaard gaat met de Heilige Geest. Daar moet je voor bidden. Je moet bidden voor je leraar dat hij doorgeholpen mag worden door de kracht, door de werking van die Heilige Geest. Dat die in hem mag komen. Net zoals de oude leraars dat vroeger altijd zeiden. Als je mij volbidt, zal ik je volpreken. En dat zeiden ze niet als een beschuldiging om de schuld op hun toehoorders te werpen, maar dat moet je opvatten als een verzoek. Opdat ze nuttig voor elkander zouden mogen zijn. Jong en oud, klein en groot. De Heer gaat met zijn werk door. Och, dat u een volgeling mogen worden van de Heer Jezus. Dat was Elia ook en dat was Elisa eveneens. Een standvastige, trouwe volgeling door de genade Gods. En wat aan God bindt, dat bindt ook aan zijn knechten. Dat geeft ook verbinding aan zijn volk. Daar vloeit die broederlijke liefde uit voort. En dan krijg je Gods werk ook in je voorganger wel eens te zien. En dan word je des te meer met de ziel aan elkander verbonden. Dan krijg je Gods knecht lief, niet omdat hij zo waardig is, ook niet omdat hij zo mooi preekt. Nee, dan heb je hem lief omdat je gelooft dat God hem nog wil gebruiken en dat Gods werk ook in zijn hart ligt. En dat je daar niet vreemd van bent. En dat je daar samen iets van mag kennen. En dan krijg je achting voor je voorganger. En dan zul je ook voor hem bidden. En dan heb je er ook nog de vrucht van te verwachten. Want zo heeft de Heer het samen gebonden. Dat de een de ander tot nut en vrucht mag zijn. Ik weet zeker, als een man liefde voor zijn vrouw heeft. En een vrouw voor de man, dat ze het vast niet zullen verdragen als er kwaad over gesproken wordt. Die kritiek kun je niet dragen. Zo is het ook in het geestelijke. Als er liefde tot God is, dan kun je het niet verdragen dat ze Gods eer aantasten, dat ze Gods naam aantasten of zijn werk aanranden. Al zou het nog zo listig en heimelijk gebeuren. Calvin zegt, als ik dan mijn mond niet open doe, dan ben ik nog minder dan een hond, want die blaft nog als zijn baas aangerand wordt. Als kinderen het goed kunnen verdragen dat vader door de modder wordt gehaald, dat is een teken dat er niet veel liefde in het hart ligt. Maar als de liefde spreekt, vooral als je jong bent, dan kan dat teer liggen tussen een kind en zijn ouders. Is het niet zo bij jullie kinderen? Dan moeten ze van je vader en je moeder toch niet te veel kwaad zeggen. Die helpen je toch immers altijd. Als je 's nachts tot hem met een vraag komt of je hebt wat, zouden ze dan afwijzen. Och, waar, och zeggen kinderen soms, waar vind je zo'n lieve vader of moeder? Als je aan kleine kinderen vraagt wie is de liefste, dan zeggen ze mijn vader of mijn moeder. Als het anders zeggen is het niet goed. En het geestelijk ook zo. O, de liefde. De liefde, mijn vrienden. Die bedekt alle dingen, die gelooft alle dingen. De liefde gooit een deksel over de gebreken van anderen. En praat er niet over. Ze willen er niet meer van horen. Je ziet ze wel, maar ze deren je zo niet. Je hebt er zo geen last van. Zo gaat het in het geestelijke. Als de liefde tot God werkzaam wordt gemaakt in je ziel, dan kan je geen kwaad woord van God meer horen. En dan wil je ook die kwade gedachten die in je hart opkomen tegen de Heere, die wil je geen plaats geven. Dan krijg je zo last van. Dat wordt zo'n zwaar pak voor je ziel. Dan zeg je met Paulus, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. O, de zulken komen er wel achter dat het werk Gods alleen is, die zulke kwade gedachten en zulke boze natuur ten onder kan brengen. Dat is geen ijdele filosofie, maar dat is een practicale Godgeleerdheid. Jong en oud en klein en groot, o, wat zou toch een voorrecht zijn. Niet om een profeet te worden, om genade te mogen ontvangen. Om de geest van God te mogen ontvangen. Je moet niet staan na een ereambt, want zo denkt de natuurlijk mens doorgaans over de ambten in Gods kerk. Herman Faukelius, predikant in Middelburg, zei, ereambten houdt er rekening mee, dat zijn erelasten. Hij wilde alleen maar zeggen, als je een ambt bekleedt, zoals hij had, dan heb je veel en zware lasten op je rug. Denk daar maar goed over. Dat Paulus een vermaarde apostel was en geleerd was, weten we allemaal. Maar dat was zomaar geen mooi baantje. Had een zware last op zijn rug. Hij had heel wat meer zorg dan een vergeten burger. Het spreekwoord zegt, een vergeten burger heeft een gerust leven. Maar dat kan alleen maar een ware rust in de wereld, als we een geloofsrust mogen vinden in die God van Elia. Nu de Heere geven ons dat we hemels onderwijs mogen ontvangen en dat we navolger mogen worden van Elia of Elisa. Nee, van hun beider Heer en Koning. Wees mede mijn navolger, zegt Paulus. En dan een punt? Nee. Hij voegt eraan toe, gelijkerwijs ook ik van Christus. Dus hij wil zeggen, nu moet je mij navolgen, in zover ik de Heere Jezus Christus volg. Verder niet. Dat is de rechte gang in het geestelijke leven. De Heere geeft er licht over in uw hart en in mijn ziel, opdat zijn naam daarvan eeuwig de eer mag ontvangen. Amen. Eindigen met dankzij. Och Heere, zou u het zelf willen geven en werken. We kunnen belijden dat we daarin dwaas zijn. Maar dat we het eens echt voor u zouden mogen worden. En dat we door hemels onderwijs geleerd werden. En dat er een drupje van die geest des levens, die op de meerdere Elia is, dat er een drupje mag vallen in ons hart en ziel en leven, ons tezamen, in de gezinnen, in de families, in de gemeenten en kerken van Nederland en daarbuiten. Wil daartoe de waarheid in deze dag gebruiken, ook in het verder van deze dag in de middag. Helpen in het voorgaan, die onmisbare werking en invloed van de geest, ook onder de hoorders, opdat ons hart geopend mag worden, en dat de Koning der Ere intrek en inwoning wil nemen in ons hart en ziel en leven, voor nu, voor goed en voor eeuwig, smeken we van u om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 73, het 12e vers. Nochtans, wat mij Heer wedervaart, ik hang u aan, zijnde bezwaard. Want in het lijden dat mij benauwt, met uw hand gij mij onderhoudt. Gij geleidt mij naar uw raad, trouwelijk Heer, mijn toeverlaat. Totdat ik fijn werde gebracht, ter eren Heer, door uw kracht. 12e van Psalm 73. Gemaakt dat zo de Heere wil en we leven, woensdag 24 november, de dankdagdiensten beginnen, 3 keer dezelfde tijden als zondags. Tevens wordt dan de dankdag collecte gehouden. En de preek is van dominee van de Woestijn. Eindig nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.